Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij samen zingen uit Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten. 147, vers 2. Gemeente, wij openen het woord van de Heere en wij lezen daaruit Hooglied, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 14. Ik noem u Hooglied, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 14. En dan lezen wij het woord van de Heere. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem. Hij komt, springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend uit de vensteren, blinkend uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duif, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Tot zover uit Hooglied 2. En dan willen wij ook lezen uit Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. En dan lezen wij de versen 22 en 23 uit Johannes hoofdstuk 10. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. Tot zover. En de tekst voor de prediking vanavond is vers 22. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem. En het was winter. Doen wij belijdenis van ons geloof en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heerlijke en grote God, vol goedheid, barmhartigheid en liefde, u die uzelf aan ons openbaart, als hem die barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goedertierenheid, u die uzelf hebt geopenbaard als liefde, want uw woord zegt dat ons God is liefde. Heere, wij zien uw goedheid, dat wij hier in alle rust vanavond samen mogen komen in uw huis. En we danken u dat, te midden van al deze ontwikkelingen, dat het avondmaal bediend kan worden. Al is het wat anders dan wij gewend zijn, Heere, het is toch mogelijk. En daar willen wij u voor danken. En wij bidden u of u zelf al onze plannen en al onze voorbereidingen wilt zegenen. Ja, dat u het wilt heiligen, doordat u zelf aanwezig bent op deze plaats. Zo bidden wij u, om uw genade. Ja, Heere, dat u in ons midden zult zijn. Dat zo de bediening van uw woord tot zegen mag zijn. En dat ook de bediening van het sacrament toegepast mag worden aan onze harten. Heere, zo bidden wij u dat uw genade groot mag zijn in ons midden. Dat u wilt trekken tot uw tafel. Dat u genade wil geven om op u te zien, de overste leidsman en volleindige des geloofs. En dat u toch alles voor ons mag zijn. U hebt uzelf beschreven, Heere, als de liefste. U hebt uzelf beschreven als de appelboom onder de bomen des wouds. En dat u schoon bent. Ja, al wat aan u is, is gans begeerlijk. En zo wilt u uzelf ook zo heerlijk vertonen, kon het zijn aan de tafel vanavond. En dat zo de bediening van het heilige avondmaal tot stichting, tot vertroosting mag zijn. En dat de bediening van uw woord ingang zal vinden in onze harten. Heere, gaat u de rijen door en schenk een teken ten goede. Ja, dat u overkomt in het hart. Dat ook hen die misschien gezucht hebben in deze afgelopen week en die het misschien beleefd hebben dat ze aangevochten werden en bestreden, juist in de week van voorbereiding op het avondmaal, laten alle bedenkingen mogen wegvluchten. En wilt u geven vrede in het hart en zicht op u, die alles volbracht hebt. Heere, dat aan het avondmaal uw liefde en uw majesteit mag schitteren. Dat zo pelgrims genade ontvangen om verder te gaan. Dat uw genade ervaren mag worden. Heere, zou u ons zo willen verblijden dat u zelf afdaalt en in ons midden bent. We bidden u, Heere, voor hen die geen vrijmoedigheid hebben om aan te gaan aan uw tafel. Heere, wilt u geven dat op de juiste wijze ze toch mogen aangaan? En wilt u schenken dat zo uw geest door zal werken? Ja, dat het wonder van de wedergeboorte gezien mag worden. Dat een nieuw leven ervaren mag worden. Dat uw goedheid gezien wordt. Heere, wilt u uw dienaar sterken in het preken, in de bediening van het avondmaal. En geef ook hen die thuis meeluisteren of meekijken, dat zij ook uw aanwezigheid mogen ervaren. Heere, wil zo in uw goedertierenheid ons gedenken. Ja, Heere, bereid uw kerk uit in deze wereld, waar er plaatsen zijn waar het avondmaal niet bediend kan worden zoals wij het nu wel kunnen doen. Maar wilt u daar toch aanwezig zijn en schenken dat uw gemeente uitgebreid wordt, dat uw koninkrijk zal komen, dat u overal gezien zult worden als de zaligmaker, dat harten voor u ingewonnen worden, dat in eenvoud uw goedheid beleden wordt. Heere, hoor ons bidden. Wees ons nabij in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 77, vers 7. Geliefde gemeente, vorige week in de morgendienst hebben wij gezien hoe de goede herder zijn leven aflegt voor de schapen. En we zagen toen dat hij zeer gewillig was dat te doen. En wij zagen ook zijn macht dat hij dat kon doen. En we zagen ook zijn liefde dat hij dat gedaan heeft. En nu mogen wij verder kijken en lezen in ditzelfde gedeelte. En mogen we zien wat er nu verder volgt. En we zijn nu in onze tekst ruim 2 maanden verder. En nu heeft Johannes door de leiding van de Heilige Geest het gezien dat hij nu verder moest schrijven wat er gebeurde. En we lezen in vers 22, en het was het feest der vernieuwing van de tempel te Jeruzalem. En het was winter. Het feest van de vernieuwing van de tempel, daar gaat de Heere Jezus spreken. En daar gaat hij ook relateren aan wat hij zojuist geleerd heeft. Dat hij de deur is, dat hij de goede herder is. Dat de goede herder legt zijn leven af voor de schapen. En nu gaat de Heere Jezus daarop terugkomen. Nu, bij het feest van de vernieuwing van de tempel. Dat feest wordt niet beschreven in het woord van de Heere. Dat woord, dat feest van de vernieuwing van de tempel, is nooit door de Heere voorgeschreven aan het volk. De Heere heeft in het Oude Testament 3 feesten voorgehouden aan het volk, waarbij de mannen dan 3 keer per jaar in de tempel te Jeruzalem moesten komen. En deze 3 grote feesten waren het paasfeest, het loofhuttenfeest en het pinksterfeest. Maar het feest van de vernieuwing van de tempel, dat is later door de Joden zelf ingesteld. Het is een blijfeest. Het wordt nog steeds gevierd door de Joden. Het wordt het Chanukka-feest genoemd. Het duurt 8 dagen en het wordt in onze maand december gevierd. En de viering daarvan vond plaats niet alleen in de tempel te Jeruzalem, maar het vond en vindt nog steeds plaats in individuele huizen. Het feest van de vernieuwing van de tempel, waar komt dat vandaan? Het is een feest ingesteld door de Joden om het feit te gedenken dat de tempeldienst opnieuw werd ingesteld. En dat door een zekere Judas de Maccabeër. De Maccabeërs, dat waren Joden. Dat waren leiders in een vrijheidsoorlog die de Joden uitgevoerd hebben. En dat vond plaats in de tijdsperiode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dus na de profeet Malachi en voor de profeet Johannes de Doper. Dat noemen wij het intertestamentaire tijdvak van zo'n ongeveer 400 jaar. En in die tijdsperiode werd Israël zwaar onderdrukt. Ze werden onderdrukt door een Syrische overheerser, een tiran, die een einde wilde maken aan de Joodse godsdienst. En hij ging zo ver, deze Syrische tiran, om ook varkensbloed te offeren in de tempel te Jeruzalem. En u kunt zich voorstellen dat dat een gruwel was voor de Joden. En uiteindelijk leidde dit tot een geweldige volksopstand onder de Maccabeën. En Maccabeën, dat waren Joden. Maar die kregen de bijnaam Maccabeën van het woord Maccabeus. En dat betekent een zware hamer. Zo gezegd waren zij een zware hamer waarmee ze tegen de verdrukkers insloegen. En uiteindelijk hebben zij door Gods genade de overwinning verkregen. En in het jaar 165, voor de geboorte van de Heere Jezus, werd de tempel gezuiverd en opnieuw gewijd aan de Heere. En dat was aan het einde van een zeer zware periode voor het volk van Israël. In Hebreeën 11 leest u van hen die zich met schaapsklederen hebben bedekt om zo te kunnen ontsnappen aan de vijanden. En dat ze gemarteld werden en dat hun verlossing werd aangeboden als ze hun belijdenis van de Heere God maar wilden opgeven. En dat ziet waarschijnlijk terug ook op deze verdrukking door deze Syrische overheerser. Maar zo werd er toen toch door de Joden vrijheid verkregen. En de tempel mocht opnieuw gewijd worden aan de Heere. En deze gebeurtenis was voor Israël als het ware een terugkeer vanuit de dood tot het leven. En zo hebben ze deze gebeurtenis elk jaar daarna gevierd. En dat vindt plaats, zoals ik zojuist zei, bij ons in de maand december. Het wordt gekenmerkt door het aansteken van kaarsen, lichten en van familiebijeenkomsten. En hier in dit gedeelte zien wij dat de Heere Jezus toen in Jeruzalem was, in de tempel. Het was winter en hij wandelde in wat genoemd werd het voorhof van Salomo. En dit gedeelte van de tempel was een lange zuilengang. Een overdekte gang met aan de ene kant een muur van de tempel, de buitenmuur van de tempel. En aan de andere kant waren er zuilen die dan uitzagen op het voorhof. Daar konden de mensen schuilen voor de vele regens die vielen tijdens het winterseizoen in Israël. Het was winter. En zo wandelde de Heere Jezus door die overdekte zuilengang, het voorhof van Salomo. En waarom werd dat het voorhof van Salomo genoemd? Omdat gezegd werd dat dit gedeelte van de tempel nog overgebleven was uit de tijd van Salomo. En zo lezen wij hier in onze tekst. Het was het feest van de vernieuwing van de tempel te Jeruzalem en het was winter. En de Heere Jezus wandelde daar. Hij liep. Hij verborg zich niet ergens in een hoek, maar hij liep, hij wandelde. Om zodoende mensen de gelegenheid te geven om tot hem te komen en met hem te spreken. Hij liep. Omdat hij nog verder wilde spreken met de fariseeën en met de schriftgeleerden. Alles wat de Heere Jezus deed, was bewust een daad om de opdracht die God de Vader hem gegeven had, te vervullen. En zo wandelde de Heere Jezus in de zuilengang van Salomo. En het was winter. En als we op die woorden letten en het was winter, dan meen ik dat hier een tijdsaanduiding is. Maar verder zien wij in de schrift dat de tijd van de winter aangeduid wordt als iets wat negatief is. Winter heeft te maken met kou, met regen, met stormwind. Sommigen menen dat het Germaanse woord winter is afgeleid van de wind, omdat er dan juist grote stormen kunnen waaien. In Israël was winter de regentijd. En zo lezen wij in de schrift dat winter in geestelijke zin opgevat wordt als een dorre en onvruchtbare tijd. Zo hebben wij gelezen uit Hooglied hoofdstuk 2... daar in vers 11, want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land. En daar wordt dus de winter gezien als een donkere tijd. Als een onvruchtbare tijd. De regen valt. Alles is somber en doods. En zo kan het ook met ons gesteld worden zijn, dat het winter is in de ziel. Misschien is het zo in uw leven dat u door een moeilijke periode heen gaat voor uzelf. Dat u aangevochten en bestreden wordt en dat het donker is en dat u ook geen vrucht bij uzelf ziet. En alles kan dan somber zijn. En dat u geen zicht hebt op de Heere Jezus. En dat het licht der wereld voor uw beleving verborgen is. Zo kan het soms zijn in het geestelijke leven. De Joden, wanneer zij dachten aan de winter, verstonden onder dat woord ook een aanduiding voor de slavernij in Egypte. Dat was voor hen een wintertijd, een donkere tijd. Of zo hebben ze ook de 70-jarige ballingschap in Babylon aangeduid als de winter, een periode van winter voor het Joodse volk. En zo zijn ook sommigen die het Oude Testament zien als de tijd van de winter, omdat de Heere Jezus het licht der wereld nog moest komen. En zo wordt ook wel die uitdrukking winter opgevat als een tijd van vervolging en verdrukking voor de kerk van de Heere. Anderen zien weer die uitdrukking winter als een aanduiding voor de zondige natuurstaat van de mens voor zijn bekering. Wanneer hij verkeert onder de slagregens van toren en vloek en druk. Voordat hij in de ruimte gesteld wordt. De uitdrukking winter kan ook wijzen op iemand die genade gekend heeft in zijn leven. Maar dat nu alles dor en doods geworden is. Dat volk wandelt in duisternis en heeft geen licht. De liefde is aan het verkillen. Waren er eerst tijden dat u de nabijheid van de Heere kende in uw leven? Nu is het geestelijk gesproken winter voor u geworden. De winter is een tijd van koude. Wanneer God zijn ijs heen werpt als stukken en wie kan bestaan voor zijn koude, kan zijn voor uw beleving dat de Heere zich koud opstelt tegenover de ziel, uw ziel. Dat de verwarmende invloeden van Gods barmhartigheden worden ingehouden. Waar eens het vuur en geestelijk warmte in de ziel aanwezig waren, dat daar nu een kille koude gekomen is. En dan kunnen Gods kinderen zelf zo ingezonken zijn. Dat ze zelfs durven zeggen, ik ken de mens niet. Dan is er een verachtering in het genadeleven. De winter is een donkere tijd. De nachten lang, de dagen kort. Maar zo kan het ook geestelijk zijn, dat Gods woord niet spreekt en u wordt heen en weer geschud. En u hebt geen zicht op wie de Heere voor u is. Dan is er alsof de Heere zich verbergt en dat is benauwd. En er wordt er geroepen met Psalm 77, zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn, houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op, heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht, heeft God vergeten genadig te zijn, heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten, wat wordt er dan verlangd naar de Heere? Wat wordt er dan verlangd alsof men in een woestijn is? Dan wordt er verlangd naar God. Dan dorst uw ziel naar de Heere. Dan wordt er verlangd naar de verwarmende liefde van de Heere. En juist dan hebben Gods kinderen het heilig avondmaal nodig. Dan mogen zij aankomen. Niet omdat zij het waard zijn, maar omdat het verlangen naar de Heere hen drijft. Omdat ze weten dat in hen zelf geen goed woont. En dat ze niet zonder de Heere kunnen. Dat ze schreien naar God en roepen naar de Heere. En dat ze misschien ook in de afgelopen week vanuit de nood geroepen hebben tot de God des levens. Dat hun ziel dorst naar God, naar de levende God. En ze begeren met hem door het leven te gaan. Want ze kunnen niet zonder hem. Maar dan houdt de Heere zich verborgen. Het is winter. Maar dan mag u verkondigd worden dat in deze winter de Heere Jezus hier wandelt. Hier aan het avondmaal. En dat u die verlangt naar hem. Dat u uitgenodigd wordt door hem. Dat de Heere Jezus hier wandelt, omdat hij het welbehagen van zijn Vader uitvoert. Dat hij niets zomaar doet. Dat het avondmaal nu aangericht staat. En u, misschien juist u die in het donker zit, na zelfonderzoek, waarbij u voor uzelf toch geen licht hebt, maar toch ook niet zonder hem kunt. Want uw ziel schreeuwt naar de levende God. Ach, wanneer zal ik voor u komen? In uw huis uw naam verhogen. Want u bent mijn alles geworden. Maar voor eigen besef ben ik nu in het donker. Zelfonderzoek heeft plaatsgevonden. Er waren afbuigingen en afwijkingen in het leven, maar die zijn beleden. En dan verwijt u zichzelf door eigen schuld in het donker terechtgekomen. En dat is misschien ook precies ook zo. Misschien vanwege een slordig leven waar u berouw over hebt. Kan zelfs in het leven een murmureren zijn tegen de Heere. En dat moet zeker beleden worden. Want ondanks uw beleving, God is altijd goed. Wij verknoeien alles. Wij hebben ook nergens recht op. Maar de Heer is altijd goed in al zijn weg en werk. Maar misschien is het zo in uw leven dat u die murmureringen niet kent, dat u daar een afkeer van hebt. En dat er toch ook geen verborgen afwijking in uw leven is. Maar dat er geen licht is in uw ziel. Dat het winter is. En dat u het ook zegt, ken mijn hart, o Heere. En zie of hetgeen ik denk niet is tot uw eer. Dan mag er gepleit worden op Christus. Dan mag er uitgezien worden naar Christus. En hij is hier, hij wandelt. Hier, rondom deze tafel. In de tekenen van brood en wijn. En dan mag juist dat volk dat in duisternis wandelt en geen licht heeft, hopen op de naam des Heren en betrouwen op zijn woord, op uw woord, Heren. Mag ik komen? En dan staat de Meester hier aan de tafel en hij roept u. En dan mag u komen tot zijn tafel in verootmoediging. In liefde, in hunkering naar de levende God. In verlangen naar Hem. En er kan er midden in de winter gemeenschap zijn met de verheerlijkte Christus. Want Hij wandelde in de winter, in die donkere tijd. Ja, daar kan het avondmaal gevierd worden in de winter. En dat u daar de tekenen ziet van zijn onbezweken trouw. Dan mag u zien dat hij altijd de goede herder voor u was. En dat hij dat steeds is gebleven. Dat hij u vasthield. Ook al zag u hem niet. Maar dat hij u wel zag. Dat in die storm en in het duister zag u hem niet. In de nacht, maar hij zag u wel. Hoe u met moeite tegen de wind in probeerde te roeien en u zich pijnigde om voor te gaan, toen zag hij u wel. En toen was hij voor u aan het bidden. En daarom hield uw geloof niet op. Want daarom bleef u uitzien naar de Heere. En daarom kunt u nu ook niet zonder hem. En hij roept u. Door onweer voortgedrevene. Hij roept u hier aan zijn tafel. En dan kan de Heere zo heerlijk overkomen. Vrees niet, ik ben het. En dan hoort u zijn stem. De stem van de goede herder. En dan beseft u, daartoe heeft de Heere zijn avondmaal ingesteld. Opdat vermoeide en belaste zielen vertroost zouden worden. Dat er licht gezien wordt. Want de Heere doet dan de winter overgaan. En de zangtijd genaakt. De bloemen worden gezien in ons land. En de vogels kwetteren en fluiten. Ze zingen, de zangtijd nadert. Zangtijd in de ziel. Want hij is immers de zon der gerechtigheid. En hij straalt toch met vreugde, met warmte, met liefde. Hij is toch bewogen om zijn schapen het goede te geven. Want hij is de goede herder. En de schapen horen zijn stem. En ze volgen hem. Ook al is het donker. Ook al zien ze hem niet. Ze horen zijn stem. En ze volgen hem. En zo is de Heere Jezus het antwoord op de winter. Hij wandelde in de winter. Kunnen we het misschien zo zeggen dat de Heere Jezus ook in uw winter, in uw duisternis, kan wandelen? Dat hij overkomt, misschien nu, en dat hij u roept, u, in uw nood. Maar hebben wij de Heere toch nodig? Heel de mensheid kan niet zonder God. Wat is er een nood in de wereld, onvoorstelbaar veel nood. Wat is er een afval van God en van zijn woord. En zo waait er een koude wind door heel deze wereld heen en ook door Nederland. Er waait ook een koude wind door de kerken heen. Het is winter. Hoeveelen zijn er niet die menen in te zullen gaan. Het was hen ook gezegd dat ze in zouden gaan. Maar dat ze zullen ondervinden dat de deur voor hen gesloten is. Omdat ze geen wedergeboorte kennen. dat ze geen hartelijke liefde en overgave kennen aan de Heere, omdat ze nooit als een arme en verloren zondaar aan de voeten van de Heere Jezus zijn terechtgekomen. En dat ze daarom ook de strijd van het geloof niet kennen, de overgave aan Hem niet kennen, het proces van afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens niet kennen. Zo zijn er mensen die leven voortdurend in de winter, maar ze beseffen het niet. Ze missen de liefde van de Heere niet eens, want ze kennen Hem niet. Ze proberen zich te verwarmen aan het kunstlicht van deze wereld. Ze zijn onbekeerd. En daarom mogen wij ook bidden om opwekking, dat de Heere zou neerkomen, dat de levendmakende geest zou werken in de gemeente, door de kerken, in ons land en door heel de wereld heen, dat er overal een volk zou zijn dat door zijn geest geleid wordt en dat geleerd heeft te zien op de zon der gerechtigheid die geleden heeft en die opgestaan is uit de dood. En die nieuw leven schenkt, het leven dat Hij verdiend heeft. En dat Hij ervoor zorgt dat de zon opgaat in het leven van dode zondaren. En dan zie je het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden, het leeft door Hem, de vorst van het leven. Want Hij zorgt ervoor dat het leven opgewekt wordt en dat ook zijn volk, dat in het midden van de benauwdheid wandelt, het mag ervaren dat Hij mij het leven schenkt. Amen. Gemeente, wij zullen het tweede gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En heeft ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij willen nu overgaan tot de viering van het heilig avondmaal. Ik verzoek de organisten kort inleidend orgelspel te geven. En daarna zult u genodigd worden om aan de tafel te komen. Het is de bedoeling dat u bij de eerste tafel aangaat en dat u gaat zitten op de groene stoelen. En bij de tweede tafel op de grijze stoelen. Dus op de eerste tafel graag plaatsnemen aan de op de groene stoelen. Wordt uitgenodigd om aan te komen aan de tafel. Laten wij bidden. O Heere, zo bent u in ons midden, onder de tekenen van brood en wijn. Ja, u wandelt in ons midden in het gewaad van de Heilige Schrift. En Heere, wij danken u voor uw woord en voor deze tekenen van brood en wijn. Wij hebben nodig, Heere, uw zegen, ja, uw aanwezigheid in onze harten, dat deze tekenen toegepast worden aan onze hart en ziel. Wilt u dat geven? En wilt u zelf zo in onze harten werken, tot vertroosting, tot bemoediging, ja, dat u uzelf verheerlijkt. Uit genade. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt dien, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wanneer de Heere overkomt, dan gaat de winter voorbij. En daar spreekt Hooglied 2 over. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt. En de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. Dat is het beeld van de liefde van God, uitgestort in het hart. En dat kan nu juist aan het avondmaal gezien worden, onder de tekenen van brood en wijn. Zo zeker als u dat brood eet en die wijn drinkt, zo zeker heeft de Heere de schuld weggedaan. Alles was koud in uw leven. Maar nu mag de warmte van de Heere Jezus u verkwikken. Met hem is er een nieuw leven, een vaste hoop. En hij is getrouw. Hij zal steeds het leven van zijn kinderen vernieuwen en vertroosten. Hij weet hoe zwak zijn kinderen zijn. En dat ze soms als een duif in de kloof van de steenrots kunnen zijn, waar Hooglied 2 ook over spreekt. Maar hier mag u tevoorschijn komen, u verdrukte, u die heen en weer geschud wordt. Want hier is de Heer Jezus en hij spreekt vrede tot uw hart. Nu mag de winter voorbij zijn. Nu mag u de tekenen zien van het nieuwe leven, het geestelijk voorjaar in het hart. En verderop in dit leven zal de Heere steeds weer dat nieuwe leven doen smaken, zodat u voortgaat van kracht tot kracht. En het loopt straks uit op het eeuwige voorjaar, het eeuwige nieuwe leven. Nu kan de Heere een voorsmaak daarvan geven, maar straks zal het volle genieten zijn. Hij heeft u lief. En zo mag u hier uzelf verlaten op hem. Onder alle omstandigheden op hem blijven zien. ook wanneer er straks misschien weer een beproeving komt. Hij houdt u vast. En straks zult u de koning zien in zijn schoonheid. Laten wij zingen Psalm 116, het derde vers. Er is nog plaats aan de tafel. Als er dan geen meer zijn, dan zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt dien, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De Heere laat de winter overgaan. En daaruit blijkt zijn grote liefde. Hij vergeeft de zonden. Al het kwaad uit uw leven heeft hij weggedaan. De Heere vereffent de schuld. Er is volkomen betaling geschied. En zo stelt hij zijn volk in de vrijheid. Zover het oosten is van het westen, heeft hij de schuld en zonde weggedaan. Daartoe moest hij sterven en ging hij de dood in. Uw plaats nam hij in. U onder de toren van God. Maar hij zei, ik neem uw plaats. U die het verdiend had om weggeworpen te worden, maar hij werd weggeworpen. Hij van God verlaten, opdat u nooit van God zou verlaten worden, zelfs niet wanneer het winter kan zijn. En zo geeft de Heere hier de tekens van de verzoening. De enige mogelijkheid waardoor een zondaar behouden was, was hierin dat God mens zou worden. En dat heeft hij gedaan. Zo groot is zijn liefde. Maar de Heere gaat gelukkig verder en leidt zijn volk in een leven van toewijding aan hem. In een leven van heiliging. Een leven waarin ze hem al meer leren kennen en liefhebben. Een leven waarin ze veranderd worden naar zijn beeld. Dat de zonden worden langzamerhand weggehaald uit het leven. Al is het maar een klein begin. Het begin is er. En het verlangen van dat volk is om te sterven aan de zonde. En dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. En zo hebben ze zijn kracht en liefde nodig om verder te gaan. Die oude mens moet sterven. En de nieuwe mens moet opstaan. Ze hebben genade nodig. Liefde, kracht. Ze kunnen ook niet zonder God. En zo worden ze klein en afhankelijk. Maar zo leidt de Heere zijn volk. Elke dag opnieuw. Achter hem aan. Laten wij zingen Psalm 116, het vierde vers. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreek in zijn hart aldus: loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij samen bidden en danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 71, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.